De Stroom.
Deze aflevering te gast, tatoeëerder Henk Schiefmacher. Hij vertelt onder andere over hoe hij het belangrijk vond om zijn kinderen zo vrij mogelijk te laten.
Wat leuk dat je er bent.
Ja, ik was ook benieuwd wat dat zou worden. Dus vaderschap is iets wat je overkomt, hè? En daar gaat het over, toch?
Zeker, ja.
En wat je eigenlijk maar naar beste kunnen probeert te doen, maar waar ook niet echt... Kijk, we zijn toch van generaties die wel opvoeding hebben gehad, maar daar niet per se van genoten hebben.
Nee, je maakt het ook gewoon allemaal mee.
Ja. En nu moet je het in één keer zelf doen.
Ja.
Ja. Nou, als je een beetje sane bent met je beide benen op de wereld staat, dan kom je in een heel eind op. Alleen op het moment dat je er een andere hobby's bij hebt die niet direct bij het vaderschap horen, zoals ja. drugs of drank.
Ja.
Of veel vrouwerij of zoiets, dan wordt het allemaal ingewikkeld.
Ja.
Maar als je een beetje. En je gaat er ook vanuit dat het je vader wordt op het moment dat je dat aan kan. Er zijn natuurlijk
een hele.
Ja, nou, je kunt natuurlijk ook per ongeluk vader worden.
Ja, nee, maar je kan toch ook denken dat je het aan kan, maar dat het iets heel anders is dan.
Nou ja, je weet ook niet wat je tegenpartij aan kan.
Nee.
Dat kan heel erg vreemd worden. Met postnatale depressie.
Ja,
of
zeker.
Of gewoon iemand die in één keer bedenkt dat het allemaal toch heel anders had moeten zijn. Of...
Ja. Maar voor jezelf toch ook? Als ik voor mij spreek, in ieder geval vond ik het super. Had ik een heel positief gevoel bij het idee van een kind krijgen en die zwangerschap. Maar het was eigenlijk pas op het moment dat de baby er was, dat ik begon te begrijpen dat er ook bij hoorde. Wist je altijd al dat je kinderen wilde of zou krijgen?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik heb altijd wel een beetje geleefd zo van het komt zoals het komt.
Ja.
En niet zo... planmatig zo van,
nee,
nou hebben we een
maar...
huisje, dan gaan we vast een nestje maken.
Nee, dat snap ik. Maar dan kan je alsnog wel een gevoel of een idee hebben bij...
Of je vader zou willen
zijn. Ja, precies.
Nee, ik denk dat als het me overkomt, dan is het goed. En als het me niet overkomt, is het ook goed. Ik heb ook altijd wel zoiets gehad van, het is niet altijd even vrolijke wereld om kinderen in neer te zetten.
Nee.
Maar dat was toen en dat is nu eigenlijk nog steeds. En dat ik denk dat mijn ouders misschien wel dezelfde gedachten ooit gehad hebben. Mijn vader heeft er 8 gehad.
Ja, heeft dat nog invloed gehad op hoe je dan...
Nou, zo als mijn vader en moeder dat deden, dan zo zou je dat niet meer willen doen.
Nee.
En ik denk ook niet dat dat nog zou kunnen.
Nee.
Want ik bedoel, mijn vader was niet iemand die een al te lange discussie met je aanging over iets.
Nee.
Die was heel duidelijk en heel direct.
Ja.
En je wist ook dat als je daar niet op reageerde, dat consequenties
had
in de vorm van een soejang. Je werd heel snel gecorrigeerd met een paar tikken. Maar dat, kijk, die mensen die gingen om 5, 6 uur die slagerij in.
Ja.
Dat was een eigen bedrijf. En die moesten daar voor al die kinderen vreten, zorgen dat er vreten op de tafel kwam. Dus die waren 's avonds laat ook pas klaar.
Ja.
Dus daar was geen tijd in om daar al te veel in te discussiëren. Wat voor ons een hele heleboel ruimte gaf. Want wij, jong waren wij al vroeg dagenlang de deur uit.
Maar zou je, als de kans daar was geweest, als vader nu je kinderen ook zou vrijlaten?
Ik heb ze ontzettend vrijgelaten.
Ja, maar het is natuurlijk toch wel anders. Ze zijn hier opgegroeid, toch? In
ja, maar ik bedoel, ik heb ze ook altijd verteld dat ze eigenwijs mochten zijn.
Ja.
Dat ze tegen het boel in mochten gaan. Dat ze tegen de juffrouw mochten zeggen dat het niet in orde was. Of, en dat Texas heeft daar vooral dankbaar gebruik van gemaakt. Die ging reclameren bij een bepaald cijfer. En die ging die hele conversatie aan. Maar daarin zit wel het verschil tussen die twee ook weer. Kijk, Texas was in de derde klas van de lagere school uitgelezen. En die had de hele bibliotheek doorgeploegd.
Ja.
En Morrison was altijd veel bescheidener. En Morrison was ook een beetje het probleemkind in de jeugd. Die had een paar medische problemen die wel heel erg, waar je wel heel erg van in de war kan raken als vader zijnde dan. Hè?
Ja,
doordat er iets gebeurt en dat ze in ziekenhuizen en onderzoeken.
Ja.
Dat is heel onprettig. Dan voel je echt. Dan kom je weer in die positie dat je gewoon helemaal niks kan.
Ja.
En dat is.
Dat lijkt me
als je dan
een
praatjesmaker zoals ik ben. Dan wil je gewoon ook iets kunnen. Dan wil je iets
toe kunnen voegen.
En dat lukt je dan niet. Dat lukt je dan niet.
Hoe ga je daar dan mee om als vader? Hoe oud was het toen?
Nou, heel jong, 4, 5 en zo. Wow. Had ze problemen met de darmen. En op een gegeven moment waren ze ook in een scheiding, waren ze verdwenen. Zaten ze met z'n tweeën in Zuid-Afrika. En dat zijn wel dingen die erin. En tot daarvoor, ik ben ongeveer een keer of 3 gescheiden.
Ja.
En dat was voor mij nooit zo'n probleem. Goed, als je dat anders wil, dan moet je dat vooral anders doen.
Ja.
Goedemiddag en dan gaan we gewoon verder.
Ja.
Maar met die kinderen werd dat wel een beetje een ding.
Ja, dat snap ik.
Dat was een hard afscheid. Ik denk, shit, wat een.
Hoe ging dat dan?
Nou ja, heel eenvoudig. Zit je in de bus en de bus stopt. En voordat je het in de gaten hebt, is iedereen uitgestapt. Dan zit jij nog in de bus.
Ja.
Tenminste, met dat idee overkwam het mij.
Ja.
Want ik hield me nooit zo ontzettend bezig. Ik denk, ik zorg goed voor iedereen. Dus ik hield me nooit zo ontzettend bezig met de psyche van de rest van het hele gebeuren. En dan, dat op een gegeven moment, het zal wel kloppen. Ik wil ook niet iets of iemand zwart maken of zeggen van ik had gelijk of zij had gelijk.
Nee.
Dat is na al die jaren niet meer de vraag. Je bent nu gewoon beland waar je nu beland bent.
Ja,
is het nu in orde? Maar dat is wel een heel hard gelach voor me geweest. Dat die kinderen er in één keer niet meer waren.
Ja, nee.
Ik zou niet zeggen, dat zou je wel meemaken.
Nee, maar als ik daar nu over nadenk. Want mijn zoontje is dan 5,5. Mijn oudste dochter 3. Dus ik kan me echt niet voorstellen.
Nou, het was
dat
die leeftijd ineens, ongeveer.
Ja.
Dat hun vertrokken daar naar Zuid-Afrika. En toen hoorde ik ook nog dat er één in het ziekenhuis lag in Zuid-Afrika. En dan wordt het even heel erg. Dan zit je even heel erg in je rats.
Ja.
En dan is het heel raar ook. Want ik ben niet zo'n mens wat snel in verdriet duikt.
Nee.
Maar ik kan me wel herinneren dat ik in mijn eentje thuis zat. En dat er een soort van geluid uit me kwam.
Ja.
Wat ik niet kende. Een soort van.
Ja.
Bijna wolven gehouden. Weet je wel, een vreemde pijn. Ja, een soort oergeluid wat ze van. Heel idioot. En toen heb ik. Ja, en dan moet je. En dan wordt het toch. Het blijft toch gewoon vaak vader zijn handelen.
Ja.
Dus dan moet je dus gewoon. Ja, nee, dit kan niet. Ik moet nu iets doen.
Hoe ben je daarmee aan?
Nou, ik heb toen iemand opgebeld die ik kende in Zuid-Afrika. Ga jij eens kijken? Dus.
Ja.
Dan hoor ik het uit een andere hand. Want ik weet helemaal niet wat die andere eerste hand op dit moment waard is.
Ja.
Want er zit een beetje een rancune in van lul, ik zit hier iets te doen en jij zit daar een beetje mooi weer te spelen.
Ja,
en ik moet hier de kastanjes uit het vuur halen.
Ja.
Al met al heeft het zijn dat ook allemaal gewoon dingen die kinderen gaan vormen.
Ja.
Die kinderen die zijn ook allemaal daardoor gevormd en die hebben hun eigen wijzigheid, maar ook hun hele levenslust en hun interesses en de waarde van dingen. Dat is een belangrijk ding voor ze om ze mee te geven dat het niet alleen maar gaat over om 8 uur op je werk zijn en om 5 uur terug thuis. En dat al die koekjes netjes in een doosje zitten die je daar de hele dag ingepakt hebt. Maar dat er ook andere dingen zijn. Dat je voor jezelf kan zorgen. Dat je je eigen inkomen kan genereren. Dat je dan je eigen inkomen kan bepalen. Dat je ergens naartoe kan. Dat de wereld, dat die wereld, dat je naar een ander land toe kan. Dat je andere mensen kan leren kennen. veel meegenomen naar musea's. En ja. Dat ging er ook in. Bij, als Cook, Texas was daar vooral een ontzettende grapper in. Die had een hele snelle uitgesproken mening over dingen. Dus die rende door zo'n museum en keurde dingen af en keurde dingen goed. En dus dat was ontzettend leuk. En vooral ook de tijd die je tekenend in die kinderen gestopt heeft.
Ja.
Dat heeft allemaal wel. Het zijn Tim Morrison een extreem goede tekenaar.
Ja, zeker, absoluut.
Texas die heeft er ook. Texas is een ander kind. Die gaf ook vroeger kartonnen doosjes van die cameradoosjes. En die ging dan buiten lopen fotograferen. Die kwam dan terug met een heel doosje vol foto's van de Berlagebrug in de mist. Waar niet één mens op stond. Maar wel met een goed oog en mooie lijnen erin. Dus dat was dat aanwakkeren van die creativiteit van die kinderen vond ik altijd veel belangrijker als om ze op die school zeg maar te laten leren rekenen.
Ja.
Ik geloof dat Texas de diploma niet gehaald heeft op een half punt economie. Omdat ik tegen haar gezegd had dat de economie toch een bende was. Dat ze het niet hoefde te leren. Niet hoefde te leren.
Ja.
Ik vind ook dat aanpassen aan die maatschappij. Ik weet het niet. Ik ben nooit zo'n lerarenfan geweest. Ik ken veel kids in die tattoo-wereld die zonder school zijn opgegroeid. Die zelfs met zelfscholing.
Ja.
Hippie-kinderen die in onder de brug in Kathmandu en in Goa op het strand. En dat zijn de meest zelfstandige kids die 6-7 talen soms door elkaar heen kwakken.
Ja.
En een heel goede survival sense hebben. Heel goed kunnen overleven. Niet, we hebben nu het millennium kind. Hè, wat het snowflakes of zo noemen. Die ken ik niet.
Nee. Maar goed, ja, ik denk, je kan ook niet iedereen over één kam scheren. Dat is het hele ding. Ik denk ook dat de school is ook niet voor iedereen. Ik heb ook nooit. Ik
had maar het regime wat erin bij hoort.
Ja, precies. En uiteindelijk is het is ergens een soort weg naar een vervolgopleiding. Maar aan de andere kant ook heel erg gewoon een kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen werken.
Ja. En dat is, en daarom heb je nu ook ze brengen je nu al bij 2-3 naar die dingen toe.
Ja.
Dan hoor je helemaal nog niet op zo'n school te zijn. Kijk, eigenlijk, toen ik als jongetje van die leeftijd woonde, mijn oma bij ons in huis.
Ja.
Dus die nam een gedeelte van die taak op en dat was hartstikke leuk.
Ja.
En dat eigenlijk hoort het zo een beetje, maar ja, als je nu ziet hoe de huisjes in elkaar zitten.
Ja.
Mensen wonen op 40 vierkante meter en dan hebben ze één kindje. En dan krijgen ze de tweede en dan gaan ze naar 60 vierkante meter of zo.
De wereld is wat dat betreft ook gewoon inderdaad wel veranderd. Maar ik bedoel, ik denk, je zou nu ook niet meer zo makkelijk. Ze zijn ook veel strenger geworden op scholen. En je hebt die leerplicht en dan komt er echt iemand bij je langs om te vragen waarom je gaat.
Ik kan me herinneren dat Morrison, dus dat ze per se wilde dat ze haar zwemlessen en zoiets in orde had.
Ja.
Wat hebben jullie er in vredesnaam over? Dat doe je dat op een gegeven moment. Want ze kon wel zwemmen, maar het was niet volgens hun niet netjes genoeg.
Ja.
En joh, wij zwommen op ons hondjes.
Ja.
Dat waren allemaal dingen die wat je vanzelfsprekend. En Texas, die kon je gewoon, die heb je gewoon in de diep geflikkerd. Die kon meteen zwemmen. Ja, die was fearless.
Ja.
En dat hebben ze altijd gehad. Dus die deed allemaal rare dingen. Daar moest je echt goed op passen.
Ja.
Want dan hoorde je een hoop gegil bij de H&M. En dan zag je in één keer een kind aan de zijkant van de roltrap aan de rubberband hangen die helemaal mee aan het plafond toe ging aan één arm. Dat was dat Texas. Moest je dwars door die hele tent heen omhoog springen, aan de benen rukken en dan van de roltrap aftrekken.
Nou ja, ik heb eigenlijk hetzelfde met mijn zoontje. Is heel voorzichtig en die wil altijd eerst 100.000% zeker weten dat hij precies weet wat er allemaal gaande is overal. En dan gaat hij iets doen. En mijn dochter die kijkt ergens naar en die heeft zoiets van dat wil ik. En dan gaat ze daar gewoon
keihard voor. Ja.
Ja.
En de oudere is wat voorzichtiger.
Ja. Ja, die is heel voorzichtig. Maar die is ook heel, heel berekend en die weet dan hoe alles heet. En
ja, maar dat is dan ook wel weer goed.
Ja, nee, zeker. Ik vind het ook fijn dat zij jaagt hem juist ook een beetje op.
Ja.
Vooral als hij.
Maar ze leren heel veel van elkaar.
Ja, zeker. Ja, mijn zoontje die krijgt nu. Die leert dan om te schrijven op school. En die is dan ook wel trots dat hij zijn eigen naam kan schrijven. En dan mijn dochter, die gaat dan ook dingen proberen te schrijven. Die kan dan nu de eerste letter van zijn naam schrijven.
Ja, geweldig. Ja. Ik kan me herinneren dat Texas zichzelf heeft leren lezen. Wow. Die kon lezen. Ik zit op een gegeven moment in Albert Heijn met een kar. En dat kind zegt in één keer, tomatensoep. Ik denk, wat zegt het kind nou? Ik vrede dan. Andere blik kippensoep. Dus die kon gewoon, die had zichzelf leren lezen. Het was nog niet eens naar school geweest.
Wauw. Hoe oud was ze dan?
Ik denk dat ze 4 was of zoiets. Oh. Maar dat kwam omdat Morrison op school zat.
Ja, precies. Ja, nou, dus
die wilde met haar zus mee.
Ja.
Die wilde, als Morrison naar school ging, was ze pisnijdig. Moest zij thuis blijven, die ging ergens naartoe waar ze ook naartoe wilde.
Ja.
Dus die ging meekijken wat zij moest doen. En dan zo'n boekje en dan proberen mee te lezen.
Maar ze zijn een half jaar in Zuid-Afrika geweest dan?
Ja, zoiets.
En toen ze...
Nou ja, kijk, toen die hele... Op een gegeven moment besloot de moeder... dat ze iets meer in een andere manier zag.
Ja.
En dat was een Zuid-Afrikaan. En die is naar... toen zijn ze nog op school geweest in Zuid-Afrika. Ik kan me herinneren dat Morrison... klaagde er nog wel eens over... dat ze in een ziekenhuis een schriftje had... waar ze in had zitten tekenen... en dat er een jongetje was... wat er ook iets in had laten tekenen. Dat was een zwart jongetje. En toen had de dokter tegen haar gezegd... don't let no niggers draw in your book of zo. Dus daar is Morris heeft daar een stuk van haar vorming... tegen onrecht uit vandaan gehaald. Dus die heeft daar nog steeds een enorm onbegrip over.
Ja.
Dat die vent dat toen tegen haar gezegd heeft. En dat was een beetje een schooluniform en zoiets.
Ja, precies.
Die grijze pakjes en... het is heel grappig.
Maar toen ze weer terugkwamen, heb je toen ook...
Ja, toen waren ze wel...
stappen genomen om niet meer in je eentje in de bus te hoeven zitten?
Dan ga je proberen een soort van... regeling en proberen... Je moet eerst kalmeren, hè? Als je pissed off bent, dan moet je eerst zorgen dat je kalmeert.
Ja.
In je pissed off zijn doe je dingen die je niet moet doen.
Ja.
En je moet goed in de gaten houden dat je... probeert dat belang van die kinderen boven die situatie te houden.
Dat lijkt me
en eigenlijk bestaat dat nog steeds. Want je laat ook nooit het achterste van je tong zien in het verhaal.
Nee.
Je hebt ook geen zin om die kinderen te belasten met het verhaal... waar de schaduwzijde van die relatie heeft gezeten. Ondanks dat ze best wel eens... toch ook nog wel redelijk gebrainworst bij je thuis kwamen. En, en de aanval inzetten op mijn huidige vrouw of zoiets. Hè. Dat is ook ontzettend goed. Wij hoeven jouw eten niet te eten. Of van dat soort dingen. Dus Louise altijd diep teleurgesteld.
Ja.
Want die is heel erg... En die heeft daar een hele grote inzet. Alleen Texas was eigenlijk de eerste die daarin overstag ging.
Ja.
Die zag in één keer iets... Wat er wel aansprak in Louise. Een stukje avontuur en een stukje vriendelijkheid. En ook een stukje van hoe je met mensen moet omgaan. Texas heeft in één keer besloten dat als ze vriendelijker was... dat ze ook vriendelijkheid terug kreeg. Want die heeft dat heel... Je denkt van, nee, als ik dat zo doe, dan kan ik iets voor elkaar krijgen.
Ja.
Dus die ontwikkelde eigenlijk daar een soort handigheid in... die ik als kind ook wel had. Omdat je als kind... We waren niet een familie van zakgeld en zo.
Nee.
Dus ik moest dat zelf doen. Dus dan ruimde ik de schuur op. En dan zette ik een bord buiten de fietsenstalling. En dan gingen mensen daar hun fiets stallen. En liet ik mijn broertje oppassen. Dus aan het eind van de dag had ik dan, weet ik veel, 3 gulden nog wat bij elkaar. Daar kocht ik dan een doos ijsjes van bij de groothandel. En dan tilde ik een van mijn broertjes over het hek bij de Veluwestanden. Die ventte dan die ijsjes uit. En die moest dan lege flesjes terug over het hek gooien. Dus aan het eind van de dag had ik wel een tientje of zo.
Wauw.
Of zoiets verdiend. Dat was een heel handeltje.
Ja.
En Texas had die handigheid ook.
Okay.
Die als Texas direct geld nodig had, dan ging ze dat niet eens aan mij vragen. Maar dan pakte ze een stuk hout en schilderde er iets op. En liep naar het café op de hoek en verkocht dat aan de bartender. Voor 5 euro die dat al leuk vindt. Die dat ding ergens in het café neerhing.
Ja.
Een handelsgeest. Ik denk dat dat helemaal niet slecht is. Ik denk dat je dat een stukje handelsgeest aanmaken en een stukje, net als een andere kind zegt, een stukje zelfverdediging of een stukje voor jezelf opkomen. Dat een belangrijk ding is. Dat het daar vaak nogal aan ontbreekt. De handigheid waarmee die kids alles. Sommige van die kinderen die komen wel eens hier van onze kinderen. Wat meekomt de tattoo shop in.
Ja.
En dan denk je, wat staat er toch in fucking vredesnaam voor een kind? Met een piepklein leren jasje. Met hetzelfde haar geknipt als zijn vader.
Ja.
En of een meisje met peperdure schoentjes aan en zoiets. Ja. Een mini-hoertje hebben ze er dan van gemaakt. Of een klein pooiertje. Dan denk ik van, die zit ook op de sportschool. En die loopt ook grote praten hebben. Ik denk niet dat dat... maar ik denk dat we vooral hier nu opa's en oma's missen.
In welke zin? Ik heb juist het idee dat opa's en oma's voor mijn generatie in ieder geval echt veel meer betrokken zijn bij die kinderen.
Oh ja? Oké. Mijn opa's en oma's, maar ja, mijn vader was natuurlijk op een gegeven moment dood en mijn moeder ook dood. En hun oma ook dood, dus ze hebben geen opa's en oma's meer.
Ja, nee, maar ik bedoel, ik ken mijn opa en oma eigenlijk alleen maar van dat we daar op zondag of zo op visite gingen. Dan kreeg je een kopje thee en ging kijken of ik ergens chocolaatjes kon vinden. En nu is het volgens mij heel gebruikelijk dat je ouders...
daar heb je een goede band mee.
Ja, en dat ze gewoon één dag in de week bijvoorbeeld je kinderen...
En die kinderen vinden dat ook geweldig.
Ja, zeker.
Je hebt geen trauma bij opa logeren.
Nee.
Ja, maar opa is natuurlijk misschien... Ja, misschien is opa nu wel een andere... Is nu een hele andere opa.
Ja, het is veel, veel zachter of zo. Ik heb het idee dat het meer... Dat het dichter bij elkaar staat. Maar dat heeft misschien ook met die oorlog te maken.
Ja, maar het was ook een... De tijd was natuurlijk ook... Het waren bijvoorbeeld... Ze hadden ook allemaal een klein moestuintje.
Ja.
Of soms een varkentje. En kippen,
ja.
Weet je wel. Dus, mijn opa ging, die had twee varkentjes en een paar kippetjes en een tortelduifje in de keuken. En die hadden de eerste televisie uit de buurt. Toen kwam de hele buurt naar televisie kijken.
Ja.
Dan zat mijn opa midden vooraan met zo'n bolknak sigaar. En de rest waren allemaal stoelen met planken. En dan zat de hele buurt, die moesten dan allemaal een paar cent betalen. En dan ging die televisie aan en dan was er voetbal of er was... Maar het was wel, klein rond. Zo'n ovoid.
Ja.
Waar de hele tijd storing op stond. Maar het was wel idiote tijd. En mijn vader, natuurlijk een slager. En dan zat er natuurlijk nog in die familie ergens nog die Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Een vreemd, waar niet zoveel over gesproken werd... Maar er was een broertje van mijn vader die in Putten is opgepakt. En die is die is naar Laremoend in Duitsland vervoerd. En die is nooit teruggekomen.
Ja.
Dus daar zat een verdriet van mijn oma.
Ja.
Mocht je niet over praten. Je mocht oma ook niet naar oma Gerard vragen. Weet je wel. Van dat soort dingen. Maar die ouwe heeft dat eigenlijk... zijn chagrijn en zijn pijnzen daarover en zijn verdriet... heeft hij nog wel weten... zeg maar recht te zetten door me een groot dik boek na te laten... waar hij er 10 van gemaakt heeft voor al zijn kinderen, 1 en 2.
Oh, wow.
Met wat helemaal gaat over van mobilisatie tot capitulatie... wat hij allemaal heeft opgeschreven.
Oh, echt waar?
En daarin laat hij stukken van zichzelf zien... die je daarvoor nooit bij hem hebt kunnen. En daar begrijp je hem ook een beetje beter...
Dat heeft hij gewoon...
Had hij allemaal opgeschreven en uiteindelijk uitgetikt en laten kopiëren. Maar daar kom je wel een paar dingen in tegen die je dan begrijpt.
Ja, maar en wist je dat hij dat... Was het een verrassing dat hij je dat na had gelaten?
Wat, maar we wisten niet zo ontzettend veel.
Nee.
Omdat het niet zo'n ontzettende prater was. Ik denk nog wel eens dat de manier waarop ik zelf... act en de manier waarop ik de mens die ik ben...
Ja.
Is heel erg bepaald door dat gegeven... dat ik als oudste kind de vrede in de hele tent probeerde te bewaren... met een soort van clowneske vertoning en idiote verhalen vertellen.
Ja.
En mijn interesse in geschiedenis en dingen is daar ook bij. Want Je kon mijn vader heel goed aanspreken als kleinkind als je hem iets vroeg.
Ja.
Naar een boerderij of een Napoleon of weet ik wat. Dan nam hij de tijd om iets te vertellen, want dat vond hij zelf ook leuk.
Ja.
En als je met problemen kwam, ja, voor problemen had die man geen tijd.
Ja.
Daar wilde hij ook niks van weten. Maar hij was een soort stadshistoricus.
Ja.
En hij heeft dat helemaal nauwkeurig bijgehouden. Dus hij wist bijna alles van die stad.
Ja.
Dus als je met hem door die stad ging wandelen, dan kon hij over elk gebouwtje of over elk huisje iets vertellen.
Ja.
En dat deed hij dan ook graag. Dus als je dus op zoek was naar een beetje liefde bij je vader, dan ging je hem benaderen op die manier.
Ja, precies.
En dan kreeg je op die manier je aandacht die je wilde hebben. Je moet natuurlijk niet komen dat je broertje net 300 eruit heeft een stuk geschoten met zijn katapult bij het klooster. Dan kreeg het hele zootje ongenadig op zijn sodemieter. Of een stuk vuurwerk in een juffrouw de bontjas of een gebouwtje in de brand gestoken. Waren natuurlijk gewoon toch 6 jongens en 2 meisjes. En als er gevoetbald werd, dan waren we goed voor de helft van het team.
Ja, wauw.
Dat ging ook zo met elkaar om. Want er werd gezegd, je past op je broertje, je past op je zusje.
Ja, kreeg je ook echt woordelijk die taak?
Ja, ja. En daarna werd je ingezet in het bedrijf.
Ja.
Dus dat zou nu al ondenkbaar zijn.
Ja.
Om een kind bij 15 graden onder nul op zijn fiets 20 kilometer Hulshorst in te sturen om bij een boer een soepbeen en nog een stuk ander vlees langs te brengen.
Ja.
Maar ik aan de ene kant vond ik het verschrikkelijk, aan de andere kant genoot ik ervan, want ik heb een wereld gezien die helemaal niet meer bestaat.
Nee, precies.
Van die in klederdag levende Veluwse boeren.
Ja.
Zonder elektra, zonder gas. Met een waterput voor de deur.
Ja.
Die een prak rotzooi zaten te vreten waar de ratten nog niet... Eten was wel slecht bij ons.
Ja, echt ondanks die slagerij.
Ja, mijn moeder was een slechte kokkin.
Ja.
Je had daar ook geen tijd voor, dus alles werd op een soort van petrolietoestel gezet. En stond daar te stinken en te pruttelen tot het grijs was. En ze maakten, als we met z'n tienen waren, 9 balletjes gehakt. Want dan wisten ze dat het hele zootje op tijd aan tafel zat. En die het laatste kwam, die kreeg geen bal gehakt.
Oh, wauw. En hoe heeft dat je gevormd als ouder dan?
Nou, ik ben niet...
Heb je nog dingen expliciet anders willen doen?
Ja, aan de ene kant wel, denk ik. Maar aan de andere kant misschien ook helemaal niet. Weet je wel, je hebt ze altijd wel verteld van jongens, als je iets wil bereiken in dit leven, moet je het zelf doen.
Ja.
En je moet ook niet per se voor een baas werken.
Nee.
Je moet zorgen dat je zelfstandig. Mijn vader zei, dan heb je een eigen inkomen, maar dat is in je eigen armoede in plaats van je vaste armoede. Ja. En niet zoveel waarde hechten aan bepaalde dingen die in die maatschappij... Stap in de fucking trein, ga ergens naartoe. Je hebt niet zoveel geld nodig, ga kijken. We gingen dan met die meiden. Louise is wel eens bijvoorbeeld met Morrison naar Frida Kahlo geweest in Londen. Toen er in de Tate Gallery nog een grote tentoonstelling was.
Ja.
Ik ben wel eens met Texas naar Rome gegaan. Dan waren je 3 of 4 dagen met zo'n klein kind in Rome. Maar Texas vond dat geweldig. Die hield van die heel avontuurlijk kind. Ze zijn ook natuurlijk op de meest idiote plekken geweest.
Ja.
Want ze gingen altijd overal mee naartoe. Ze sliepen in een kartonnen doos op een tattoo-conventie ergens in Buffalo, upstate New York. Waar het in een zee van in leer gestoken bikers met grote Harley Davidson voor de deur liepen die 2 kinderen rond. En die gingen ook op die manier, pakten ze hun leven op. Dat toen ze op school zaten op de Nicolas Maas en Morrison mocht bijvoorbeeld een spreekbeurt houden. Die ging toen een spreekbeurt houden over Willy D.
Wauw.
En die zette daar meteen op. Fuck the police en of dat soort dingen. Dus die. Born killer. En dan de juffrouw, nee, dit doen we niet, Morrison. Dus die hadden een hele andere. Die hadden dan een heel stuk. En die was natuurlijk dan bij ons thuis en dan werd er wel eens lui getatoeëerd. Dan zat die hele band van Michael Jackson er. Of de Backstreet Boys waren er allemaal. Dan zaten die kinderen in huis. Die denken, wat de fuck is dit? AJ stond een ei te bakken in de keuken. En Texas, die begrepen er helemaal niks van. En ik had een fotootje van ze gemaakt. Die wouden ze niet meenemen. Die wilden ze niet hebben. Texas wou het niet meenemen naar school. Want dat geloofden ze daar toch niet. Maar ja, Morrison op de armen van Blondie met Anthony Kiedis. Dus dat... Die hebben dat leven ook nog natuurlijk meegemaakt. Die zat er ook overal.
Ja.
Ik kan me herinneren dat ik ze meenam naar een concert van de Chili Peppers. En dat ze in het podium een gat hadden waar de PA in zat.
Ja.
Dus die kon daar net bovenuit kijken. En dat Texas daarin mocht, helemaal midden in dat podium. Die mocht dus daar zitten naar dat concert kijken. En die zag ik af en toe dan uit die bak gluren naar mij. Want ik zat een stukje daarachter. En op een gegeven moment, er stond een klein schermpje. En Kieters, die had een fles zuurstof bij zich. Dus die nam af en toe een lurk zuurstof tijdens dat concert.
Ja.
En in één keer zie ik in het donker van een of ander nummer, zie ik Texas over dat podium komen tijgeren. En die kwam helemaal naar me toe en zei, papa, wat is er met Anthony aan de hand? Is die ziek? Dus die hebben wel ook natuurlijk wel hele idiote dingen. Dat soort lui allemaal in het huis. Ik kan me herinneren dat er een filmpje gemaakt is. Ik heb het nooit meer teruggezien. Maar dat is een stuk, ligt nog ergens in die Chili Pepper geschiedenis. Waar Chad zit te drummen met een blote Texas. En dat ze Jim Morrison met z'n tweeën aan het meelallen zijn. Spreek ook allebei perfect Engels. Dat hebben ze dan aan die hele band opgehouden.
Maar zijn ze nou ook binnen ook een tijdje met ze in Amerika geweest?
Ja, ik in de tijden dat ik in San Francisco werkte, een paar maanden in San Francisco of een paar maanden in L.A.
Ja,
daar waren ze mee.
Ja,
en Morrison vond dat ook allemaal prima daar. Die vond dat geweldig. Die hield wel van die aandacht van die Amerikanen, wat ook nog helemaal anders is. Hè?
Ja.
Die Amerikanen zijn op met kinderen tot. Net als je bijvoorbeeld naar Azië gaat.
Ja,
dan pamperen zo'n kind ook helemaal.
Ja.
Dat zijn het engelen.
Ja.
Met blond haar, weet je wel. Dat waren die Thaise mensen die rolden over elkaar heen om zo'n kind. Van alles. En Texas die daar natuurlijk alleen maar moeilijkheden veroorzaakte. Op een olifant wilde zitten, door een aap werd gebeten. Ja. Nee, Jesus Christ, man. Het is the love of my life. Het is echt fantastisch, die wijven.
Vind je het leuk dat Morrison ook is gaan tatoeëren?
Ja. Het is ook een beetje, ook dat is denk ik ook wel weer een beetje bij mijn vader vandaan.
Ja.
Die idee dat die jongens hem allemaal in die slagerij gingen helpen. En er zijn er een paar slagen geworden, dat vond hij natuurlijk geweldig.
Ja.
En omdat dat een heel historisch besef waarmee je opgroeide. Want die slagerij die bestaat nu binnenkort 200 zoveel jaar. En dan stoppen ze ermee. Dus dat had hem niet.
Ja.
Daar was hij niet vrolijk van.
Nee.
Maar dus om met je dochter of met je zoon in een bedrijf terecht te komen, wat van jullie samen is, is natuurlijk hartstikke leuk. Het mooiste is als je ze allebei toch tegelijk aan het werk hebt.
Ja, maar het lijkt me ook te gek als je. Ik vind een passie echt een heel, heel vies woord. Maar ja, tot een van de redenen, de enige wat de lading dekt. Als je elkaar kan vinden in.
Het moet wel zo zijn dat het een. Ik vind wel. Er is één vereiste aan.
Ja.
Het moet een verbetering opleveren.
Ja.
Het moet niet een stap terug zijn. Dus als je ze iets leert.
Ja.
Als ze zouden. Zoals Morrison tekent en doet. Doet ze dat veel beter en met veel meer aandacht als dat ik dat ooit gedaan heb. Dus Morrison is wat dat betreft een veel betere tekenaar als ik ben.
Ja, ze heeft een hele specifieke stijl.
Ja. En dat vind ik dan wel weer leuk. Het moet naar voren toe, vind ik wel. Anders.
Ja, dat snap ik.
Ik zou niet. Het lijkt me heel vervelend om met zo'n kind te moeten werken die er helemaal geen kut van bad. En die dat zit te doen omdat ze dat voor jou doet.
Ja, nee, precies. Maar heb je haar ook echt dingen geleerd? Of is zij het gewoon op een gegeven moment.
Jawel, ik heb er wel wat dingen geleerd. Maar ik heb er ook wel aan de lot over gelaten. Want je moet dingen zijn proefondervindelijk.
Ja,
je kunt niet
tuurlijk
alles leren.
Nee.
Je kan wel morgen proberen een van je dochters de hele dag in Nederlandstalig te laten rappen.
Ja.
Dan wordt het natuurlijk een disaster. De kind zit de hele dag voor de spiegel te blijven.
Ja, ik weet het nog niet. Ik heb echt geen flauw idee.
Jij hebt een taalding. Je bent een taalmens.
Ja.
Dat heeft Texas ook. Dat is een hele leuke kant.
Zeker.
Dat taal is een avontuurlijk ding.
Er kan heel veel mee
ja,
ook.
Ja.
Is die shop nou van jullie samen? Of is het.
Nou, dat is altijd een beetje een geheister geweest hoe dat precies moet. En laat ik het vooropstellen dat boekhouden niet mijn allersterkste kant is.
Nee.
En ook mijn minste interesse heeft. In principe is de shop van Tigo en mij.
Ja.
Maar dat moet natuurlijk toch uiteindelijk Morrison. En ik, Ik geloof dat Morrison de Vriend, die heeft een Amerikaanse tatoeëerder waar ze mee is. Die komt dan in januari over, als dat allemaal goed is. En dan zou die ook hier gaan blijven.
Okay.
Nou ja, misschien dat ik dan nog opa word. Dat lijkt me toch ook wel een apart feest.
Ja.
Geen verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Nou ja, dat is een beetje het ding, toch?
Ja.
Wel de lust en niet de lust.
Nou, ik denk dat zwaar overtrokken is. Ik denk dat je knettergek wordt als je opa wordt. Omdat je dan misschien juist wel in één keer die verantwoordelijkheid die je voor die kinderen niet eens gehad hebt, gaan krijgen. Van,
ja.
waarom doe je dat met het kind? Of zo, waarom doe je dat niet zo?
Ja.
Ja, weet je, dat je met te veel met iets gaat bemoeien.
Ja.
Je overal mee bemoeien heeft niet altijd het gewenste effect.
Nee, dat is waar. Maar ik denk ook dat je ziet iets waar je heel veel van houdt. Maar tegelijkertijd heb je niet de stress dat jij degene bent die eindverantwoordelijk
is. Ja, maar ik denk dat die stress beperkt blijft tot dat je er niet s'nachts uit hoeft als het begint te janken.
Ja.
Want dat is een stress.
Ja.
Dat kan. Als dat misgaat, als er iets mis met zo'n kind is,
ja,
dan wordt het heel hopeloos. En dan word je heel erg. Dan voel je je heel erg niet oké. Want omdat je er niet. Het lukt je niet om dat gevaar te temmen of om iets te doen van enige betekenis.
Hoe ben je daarmee omgegaan dan?
Ja, ik denk dat ik daar hetzelfde mee omga als jij daarmee omgaat. Maar ik heb wel een beetje een lichte boerennuchterheid.
Ja.
Dat ik ben ook opgevoed en ik heb in mijn leven bijna alles zien doodgaan.
Ja.
Elk dier waarvan ik hield werd gevoeglig, ging dat de pan in. Want, mijn vader was slager.
Ja, natuurlijk.
En dus als wij een hond, nee, niks, geen hond. Die staat onderaan op de lijst. Die vreet alleen maar iets op, die kun je niet melken, kun je geen kaas mee maken. Dus die hond was niks. Dus we mochten geen hond. We mochten bekende kat, omdat die in ieder geval nog muizen opat. Maar als je een dag niet goed voor je konijnen gezorgd had, kon je erop rekenen dat die konijnen allemaal op de slacht in gingen. Dus, en daar stond je met je overalletje bij.
Ja.
En ik, als kind ging ik ook al jong mee naar het slachthuis.
Ja.
Om op het slachthuis te helpen. Dus ik heb honderden koeien en varkens en paarden zien doodgaan.
Ja.
En hielp je ook vrolijk mee. Darmen schoon krabben en heen en weer met een kruiwagentje. En, en later fotootjes maken van al dat soort. Maar dat is wel, ja. Dus ik. Leven en dood staat misschien wat dichter bij me soms. De acceptatie dat het op een gegeven moment toch gewoon in één keer dooft.
Ja.
Ik kan me dat herinneren als kind, dat ik dat een van de meest fascinerende dingen vond. Dan ging ik met mijn vader mee in een blauw overalletje. Op de brommer.
Ja.
En dan ging ik mee en dan als hij dan die koe doodschoot.
Ja.
Dan stortte die koe met een klap op de grond. En dan stoof ik erheen om het licht te zien doven in die grote koeienogen. Dan zag je dat glanzende oog wat je eerst nog heel warm en vriendelijk aankeek.
Ja.
Zag je in één keer doodgaan. En dat op een of andere manier vond ik dat een fascinerend ding. Dat ja. Later peuterde ik maar met een mes die ogen er ook uit. En die had ik toen op school aan een vriendinnetje gegeven in een doosje. Die helemaal ontredderd was.
Ontredderd. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ontredderd was. Ja.
Maar je dochters zijn allebei vegetarisch, toch?
Morrison lust wel iets. Morrison is minder streng in de leer als Texas. Hè? Ja, maar kijk, ze zijn sowieso wel wat streng in de leer. Heb ik ook wel wat van geleerd af en toe.
Ja, want ik snap wel wat je bedoelt. Want,
dat Black Lives Matter ook en zoiets, weet je wel.
Ja,
krijg je op je sodemieten van die kinderen.
Ja, maar ik denk meer op een dieper niveau heeft Morrison natuurlijk heel gedisciplineerd met tekenen,
ja.
en dingen maken en zo. Is dat dan toch ook een soort neveneffect van juist zo los hebt gelaten?
Ja, dat weet ik niet. Het is zijn eigen wil natuurlijk.
Ja.
Maar Texas is bijvoorbeeld, ja, die is overtuigd vegetariër, maar vanuit het dierenleed. Niet omdat ze dat stuk vlees niet lust,
nee.
Maar omdat ze gewoon de omgang zoals die met die beesten is gewoon niet wil accepteren.
Ja.
En zeker daar geen bijdrage aan wil leveren. Maar bijvoorbeeld ook wel eens dat je op een gegeven moment in dat die hele Zwarte Piet discussie. En dan zeg je, ja, maar moet het niet eens een keer wat minder? En vader, er valt niet over te discussiëren. Ja. En dan krijg je. Discriminatie, dat is niet discussieerbaar, wist Texas me dan uit te leggen. Dat is een no-no en daar hou je je aan.
Ja.
En dan kun je niet zeggen, ah, een beetje en dat kan toch wel. Want, nee, dat werkt. Dus je leert ook best wel heel veel van die kids.
Ja. Ja, dat is toch ook wel fijn eigenlijk.
Ja, dat is hartstikke geweldig, man. Ja, dat is hartstikke geweldig. Het is eigenlijk hartstikke leuk om af en toe eens gecorrigeerd te worden. En dan krijg je, ze nemen het soms ook voor je op, om dan schieten ze me te hulp in de shoppers. Als er een al te vervelende zeikert in die shop staat. En ze horen me gaan. En denken, oh, vader wordt, gaat boos worden. Dan ze, vader, ga jij nou maar zitten. En want ze noemen me altijd vader. En dan moet ik snel gaan zitten en dan handelen hun die zaak af.
Ja.
Want die denken, oh god, die ouwe die gaat zo meteen lopen zeiken en mopperen dat hij het niks vindt.
Maar, want ze zijn nu eind 20 en 30, toch?
Morrison is net 30 geworden. Ja, Texas, ja. Die wordt op 7... Op 7...
Oh, cijfers erbij.
7-1. En die is 93, dus die...
Ja, precies, dat duurt nog even.
Ja.
Maar goed, ze zijn wel al echt niet meer dat je je verantwoordelijk over ze zou hoeven voelen.
Je hebt nou eigenlijk zit je in een. Je staat nu op het ijs en je trekt een heerlijk baantje met ze. Weet je wel, dus
ja.
Het gaat glad. Ze zijn goed met Louise. En de Texas is gek op Louise. Jo Morrison is wat afstandelijker, maar die is sowieso wat moeilijker in haar. Hoe noem je dat? In haar emoties. Die heeft eigenlijk dezelfde emoties als ik.
Ja.
Een heel erg moeilijk iets. En wordt of meteen heel erg bozig.
Ja.
En doet zich er op die manier vanaf. En Texas is behendig. Die is behendig.
Ja.
Maar ja, die moet je ook niet boos maken. Want dan kan die ook tekeer gaan. Maar Texas, daar kun je borrel mee drinken. Hè? Morrison is ook. Dat is ook een beetje een geheel onthouwer in deze. Ik geloof dat ze. Qua drugs of qua drank valt het allemaal wel mee. Ik geloof dat Morrison wel eens van een paddenstoeltje houdt of zoiets. En Texas, ja, die is... Ik weet niet. Volgens mij is die wat wilder. Maar die is daar in ieder geval niet meedeelzaam over. Die komt niet aan mij vertellen van ik heb gisteren dit of dat. Maar die lust wel een stevige borrel. Die zat mij onder de tafel. Het is een hele geinpone, maar het is een enorm feestnummer.
Ja. Maar voel je je nu anders dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden? Of ben je nog steeds wel op een. Is het vadergevoel nog steeds wel ongeveer hetzelfde?
Jawel, ja. Ja, het is een. Ik denk wel eens dat ik. Maar ik denk wel eens dat ik wat. Dat je wat harder zou moeten zijn nog in je vader zijn. Dat je. Ik denk dat ze. De zogenaamde tough love die er bestaat.
Ja.
Die niet meer zo populair is, omdat je al je pak slaagt. Dat is not done natuurlijk. Hè?
Nee.
Nee.
Maar ja, denk je dat echt zin heeft?
Nou, soms heb ik wel eens de neiging om te zeggen, jongens, val lekker dood met je gezeik.
Ja.
Ga lekker een ander lastig vallen met je flauwekul.
Ja, nee, maar dat begrijp ik heel goed. Maar ja, ik kan me toch niet echt voorstellen dat een pak slaag daar dan...
Nee, maar dat je een pak slaag bedoel ik niet zozeer een fysiek pak slaag. Nee, maar
een mentaal pak slaag. Ja. Wat is het laatste wat je kind tegen je gezegd hebt?
Ik had vanochtend Morrison aan de lijn. Dat ik... Ik heb een... Ik heb nu net een groot boek gemaakt bij Tasje. Over die, dus ik had zoiets van... We worden waarschijnlijk weer gesloten vanaf morgen.
Ja.
Om dan met haar een beetje tijd door te brengen... om door wat verschillende dozen van die verzameling heen te lopen.
Ja.
En uit te leggen wat is en van wie dat geweest is... en wat voor een soort mensen dat waren. Ik moet een beetje... Ik kom op een punt dat ik iets moet besluiten. Of dat ik een soort van moet gaan ontzamelen.
Ja.
Dus iets wegdoen. Wat me heel slecht ligt. Maar ook een gedeelte wat natuurlijk naar hun toe moet.
Ja.
En dit jaar is wel een jaar wat zeg maar een eye-opener geweest is. Ten aanzien van dat je mogelijk iets moet laten vererven. En ik heb zo alle Jezus veel rotzooi verzameld. Ja. dat het bijna niet iemand aan te doen is. Ik heb zelf dit jaar voor de oom van Louise, oom Fons, oude oprichter van de Melkweg en de Engelenbak, en ook het Russeltribunaal gedaan, van waanzinnige kerel, hebben we zijn huis leeggehaald. En dat kan goed, maar haast is daarin een hele slechte.
Ja.
Als je al die mooie boeken tegenkomt, er is geen boekenwinkel die die boeken wil hebben.
Nee.
Dus je moet heel voorzichtig eigenlijk die boeken doorgaan.
Ja.
En dan kun je kijken bij wie ze terechtkomen. En dan kan een deeltje naar beeld en geluid en een deeltje. En dat moet je eigenlijk een beetje klaar hebben op mijn leeftijd. Maar ja, een beetje kremeriaans misschien, maar toegeven aan de dood. Is de dood accepteren?
Ja, nee, absoluut. Ja, ik begrijp het wel, hoor.
Niet uitdagen. En gewoon eigenlijk. Nou, ontkennen is natuurlijk ook niet alles, maar.
Ja, precies. Ja.
En als je dan tegen die kinderen ook zegt: nee, pap, daar gaan we het niet over hebben. Dus, maar er zijn wel. Ja, ik denk. Ik moet er een beetje wegwijs maken in wie. Wat ik verzameld heb, denk ik.
Ja.
En voor Texas is het wat makkelijker. Die vindt het leuk om al die boeken te doen. Maar voor Morrison is het dan leuk om de tekeningen nou.
Ja. Ik heb nog een cadeautje voor je.
Ik dacht even, je me die vingerpans ging geven. Die... ja, een concerto. En wat hebben ze daar voor me gehaald dan?
Ja, dat is...
Oh, wauw. Ja, die hebben we grijs gedraaid in de shop.
Ja.
Dit is eigenlijk... Ik geloof dat ik het daar wel... 20 van heb aangeschaft. Want in die shop ging dat steeds met die handschoenen aan met vaseline en dan gooide je dat ding weer in de hoek. Tuurlijk. Maar dan zat die hele shop mee te blaren.
Ja, het is een fantastisch
Freddie
album.
Corbin en al die tatoeëerders. En dan had je ook de Wu-Tang Clan in de shop. En iedereen zat dan Snoop Dogg.
Ja, wie heb je van Wu getatoeëerd dan?
All Dirty Bastard. Oh,
de enige die er echt toe doet.
Ja, er is een filmpje dat hij zit te rappen in de shop terwijl hij getatoeëerd wordt.
Ah, wow, dat ken ik helemaal niet.
En dat ging er. Wij waren altijd ontzettend country en western in de shop. Altijd Johnny Cash.
Ja.
Altijd Hank Williams.
Waylon Jennings.
En Waylon Jennings en de Highwaymen, de hele bende bij elkaar. Maar dat werd in één keer draaid en dat valikant om. Dat hele zootje zat van de Snoop Dogg. En dit hebben we suf gedraaid. Dank je wel.
Ja, en ook met de kinderen, toch?
Ja, 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 dit konden die kinderen uit hun hoofd.
Ja.
Willy die ging er ook in. En ja, in 93 had ik een tentoonstelling samen met Morrison. Die was toen 3. En op die tentoonstelling draaiden we het eerste album van de Cypress Hill.
Oh, wow.
Wat zo'n geweldige clip had dat met al die gasten met die honden daarin, zwart-wit in de buurt. En dat die kwamen later ook allemaal in die shop.
Oh, natuurlijk.
Daar hebben we heel veel van getatoeëerd. Dank je wel.
Ja, nee.
Beware of the dog. Ja, je hebt genoeg.
Nou ja, ik denk niet dat we ooit een antwoord gaan vinden op wat het nou eigenlijk precies inhoudt.
Nee, het is een stukje, ik weet niet, het is een chemisch ding.
Ja.
Er zit iets in je en dat maakt je ook een beetje de beschermer. Er gebeurt van alles met je. En je kan heel slecht tegen de pijn die ze hebben.
Ja.
Ik kan me zo herinneren dat ze een belasting... Pap, ik heb een belasting al zo, ik weet niet. En ik denk, oh godverdomme. Nou, hier, weet je wel. Proberen op te lossen.
Ja,
de vrolijke Frans blijven uithangen die ik altijd ben geweest. Dat is een beetje naar hun toe ook wel. Ik denk dat het misschien ook wel eens daar... En dat je daardoor ook wel eens een bepaald failure kan zijn.
Ja.
Maar als ze goed nadenken later en ze kijken er tegenaan, dan wordt het verhaal ook anders en milder. Als ik nou aan mijn vader terugdenk, dan denk ik, ja, die heb ik nooit geen enkel spijt gehad van elke klap die ik voor mijn hartjes gekregen heb, of daar een punt over
te maken.
Dan ben ik veel meer blij met wat hij me wel gegeven heeft. Ondanks dat hij een dyslectisch kind probeerde leesles te geven of schrijfles te geven, dat hij dat met een stuk hout deed.
Ja.
Schrijf op! Je hebt met een P weer een klap van mars met die plank. Net zo, maar ik kwam er ook nooit meer uit.
Nee.
Ik kwam er ook nooit meer uit. Dat is, ja... Voor mij was er alleen nog maar één ontsnapping. De eerste ontsnapping was dat er iemand nasi goreng gemaakt had. Dat er Indonesisch eten was en een andere geur in huis hing.
Wauw. Ja, heel erg bedankt voor een prachtig inzichtelijk gesprek.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar Vader de podcast. Als je meer wil horen, abonneer je dan alsjeblieft via je favoriete podcast app op Vader de podcast. En dat is Vader met een 3 in plaats van een E, dus VAD3R. Wat je ook kan doen en ik zeer zou waarderen, is delen en tegen andere mensen zeggen dat dit de allersickste podcast over vaderschap ooit is.